Namens de kerkraad zijn er voor u. De volgende afkondigingen vanmiddag gaat om 16:30 dominee J.W. van Estrik voor. Morgen, de tweede paasdag, hoop ik zelf voor te gaan om 10:00. En dat is een dienst van openbare geloofsbelijdenis. Zondag 12 april gaat om 10:00 dominee J.C. de Groot voor. En om 16:00 dominee W.J.C. van Blijdeveen. Dus let op dat afwijkende tijdstip. De volgende personen zijn op de aannemingsavond toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis op tweede paasdag. Servaas Otterspeer en Argje Otterspeer de Kok. Johannes Bernardus de Raaf en Danette Sophia Elisabeth de Raaf Priem. Dirk van der Velden en Janna de Wild. Wij bevelen genoemde personen van harte aan in uw voorbeden. Donderdag 9 april is er om 8:00 Bijbelavond. Dominee P.C. Hoek spreekt dan over het thema rouwverwerking. Gemeenteleden en gasten zijn van harte welkom. Zaterdag 11 april is er om 7:00 s'avonds in de consistorie gebedskring. En straks aansluitend aan deze dienst zingen wij enkele paasliederen. Voor alle genoemde toekomstige data geldt deo voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor de opleiding predikanten. En de extra collecte straks bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Dat waren de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 115, daarvan vers 9. In het stille graf zingt niemand zeer een lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in de eeuwigheid is hier een lof, zijn roem en majesteit. Loof God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 9. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Aansluitend zingen wij Psalm 28, vers 5. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Psalm 28, vers 5 zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen voor sommige personen in het bijzonder bidden. We bidden voor Margreet Kasbergen, die vanwege chronische ziekte vaak niet bij ons kan zijn in de diensten. We bidden voor Marianne Verhoeven. Ze zal aanstaande donderdag de eerste chemokuur gaan krijgen in de Daniel de Hoed kliniek. En ook willen wij bidden voor Alexandre Wijneke, Neline en Niek, die enkele weken hier in Nederland zijn geweest en morgen weer zullen teruggaan naar Togo. Laten we samen bidden. Heere Heilige God, wij danken u dat wij op deze paasmorgen in uw huis mogen zijn. In deze wereld die geteisterd wordt door ellende, door zonde, door dood, door gebrokenheid en verdriet, klinkt daar het woord van het leven. Klinkt daar het woord van de levende, die wij niet hoeven en niet kunnen en niet mogen zoeken bij de doden. Klinkt daar het woord van Hem, die zelf gezegd heeft: ik ben dood geweest en zie, ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dan bidden wij, Heere, dat dat woord van deze dag, van de levende Heere Jezus Christus, ook nu mensen levend zal maken, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heer, we bidden u dat dat evangelie mag opengaan, het bekende evangelie van de opstanding van Jezus Christus uit de doden, maar geef dat uit de rijke schat van het woord nieuwe en oude dingen mogen worden voortgebracht. Help dan uw dienaar in het spreken en geef hem wat nodig is om uw woord uit te leggen. En we bidden ook voor ons allemaal als hoorders dat wij dat woord mogen ontvangen met een gelovig hart. Dat ons hart zal zijn als een toebereide aarde, als het zaad van het woord daarin gestrooid wordt, dat het vruchten zal dragen. Dat het leven zal voortbrengen. Dat het woord het zaad van de wedergeboorte mag zijn. En Heere, we bidden dan ook om de levendmakende geest. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn en in onze harten werken? Want juist die dood, die kunnen wij in eigen kracht niet overwinnen, omdat wij geen krachten hebben. En dank u, Heere Jezus, dat u uw levendmakende geest hebt uitgestort en dat hij werkt in deze wereld. O Heilige Geest, werk ook in ons midden vanmorgen. Werk in onze harten, werk in onze gemeente. Geef dat geloof, geef die grote blijdschap. Geef die boodschap voor deze wereld, die de vrouwen als eerste mochten gaan verkondigen. Ja, Heere, dan bidden wij dat dat woord door mag gaan. Al zoveel duizenden jaren lang mag het klinken. Jaar in jaar uit, Jezus Christus is opgestaan. En we bidden dat het nu ook klinken zal. In de kerk, maar ook buiten de kerk, in de wereld. Ja, Heere, dan vragen wij dat zo het Koninkrijk van Christus gebouwd mag worden, ook op deze dag. Zegen allen die op deze dag samenkomen. Op vele plaatsen, we bidden ook voor de vervolgde kerk, voor diegenen die niet kunnen samenkomen zoals wij, die gevangen zijn, die vervolging en verdrukking te lijden hebben. Heere, gedenk ook hen. Maar we bidden ook voor die vele mensen, zeker hier ook in het Westen, die wel vrijheid hebben en vrede, maar die uw evangelie niet kennen en er geen acht op slaan. Heere, we bidden voor deze wereld verloren in schuld en zonde. We bidden, Heere, voor degene in ons midden die zorgen hebben en verdriet. Wilt u zijn met Margreet, die voelt en ervaart dat ze zo weinig kracht heeft. En Heere, we bidden om herstel. Geef dat zij in deze moeilijke periode geduld mag hebben en geloof en vertrouwen op u. Want Heere, u bent dezelfde, ook al kan onze toestand, ook onze gezondheidstoestand wisselen. We bidden voor Marjan Verhoeven, die komende donderdag naar de Daniel de Hoed kliniek gaat en de eerste chemokuur zal ontvangen. We bidden de Heere dat ze er niet al te ziek van zal zijn en dat het gezegend wordt, dat de uitzaaiingen tot staan worden gebracht, dat ze door middel van deze behandeling, dat haar leven mag worden verlengd. Heer, ze weet het zo goed wat het is. 8 jaar geleden heeft ze hetzelfde ondergaan. En we bidden voor haar, Heere. Bovenal dat zij zich naar lichaam en ziel aan u zal toevertrouwen. U, die de levende God bent, u, o Heere Jezus Christus, die naar lichaam en ziel geleden hebt, om onze smarten te dragen. Geef haar, Heere, dat zij ziet op u en in geloofsvertrouwen zich aan u overgeeft. We bidden voor Alexandre en Wijneke en hun kinderen Nelina en Niek, als zij weer morgen teruggaan. We danken u dat we hen weer mochten ontmoeten en dat zij bij ons waren. En we bidden, Heere, dat zij gesterkt en gezegend en met vreugde in hun hart terug mogen gaan, omdat ze weten dat hun takenroeping daar in Togo is. We bidden, Heere, voor de kerk daar. Zegen ook daar uw heilige evangelie. Zegen het ambtelijke werk van Alexandre dat hij doet in de gemeente, in de prediking, in de pastoraat, in de zorg. Heere, we bidden voor de kerk daar. En laat ook daar de kerk mogen groeien. We bidden, Heere, voor de collecte die we mogen houden in deze dienst. En zegen ook dat voor de diaconie, voor de kerk en ook voor de predikantenopleiding. Geef dat ons hart heeft, dat wij daar met vrijwilligheid aan zullen geven en dat wij zien dat de oogst groot is en de arbeiders weinig. We bidden voor de studenten en de kandidaten die er nu studeren en we bidden voor de docenten die lesgeven. Geef dat het mag zijn met een dringend verlangen om uw evangelie in deze wereld te verkondigen. Met de vaste zekerheid dat u de verkondiging van uw woord gebruikt als het middel om uw koninkrijk uit te breiden. Zo bidden wij ook voor alle zendelingen, predikanten en evangelisten die hun werk doen. Laat zo uw koninkrijk mogen uitbreiden. En Heere, zeker op deze dag mogen wij met vast vertrouwen geloven dat u dat doet. Omdat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dood en hel heeft overwonnen. Laat ons oog dan in deze dienst op hem mogen zijn. Niet op onze eigen goede werken. Niet op wat wij zouden kunnen aandragen. Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij pleiten niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheid. Hoor ons zo uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen uit Matteüs hoofdstuk 28. Hoofdstuk 28 vers 1 tot en met 15. Matteüs 28, wij lezen vers 1 tot en met 15 en hier luidt het woord van God als volgt. En laat na de Sabbat als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen: vrees gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen: vrees niet, ga heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea. En daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij aan de krijgsknechten veel geld en zeiden: zeg, Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, die soldaten, het geld genomen hebben, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden, tot op de huidige dag. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is de tweede helft van vers 6, Matteüs 28, vers 6. B. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kom herwaarts, kom hierheen. Dat schrijven wij boven de preek. De oproep, de aansporing die de engel geeft aan deze vrouwen. Kom hierheen, zie de plaats waar hij, de Heere, gelegen heeft. Laten wij bij dit gedeelte stilstaan in drie gedachten. Ten eerste, de vrouwen komen naar het graf. Ten tweede, de vrouwen dalen in het graf. En ten derde, de vrouwen verlaten het graf. Kom herwaarts, kom hierheen. Dat schrijven wij boven de preek. De eerste gedachte, de vrouwen komen naar het graf. We lezen in vers 1 dat zij kwamen om het graf te bezien. De vrouwen komen naar het graf. Ten tweede, de vrouwen dalen in het graf. En dan staan we stil bij vers 6, als de engel immers tot hen zegt, kom hierheen, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ten derde, de vrouwen verlaten het graf, wat wij lezen in vers 8, en haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap. Laten wij zingen uit Psalm 42. Wij zingen uit Psalm 42, de versen 3 en 7. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voor dit oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Vers 3 en ook vers 7 uit Psalm 42. Gemeente, wij schrijven boven onze preek, kom herwaarts, kom hierheen. En we staan stil in onze eerste gedachte bij de vrouwen die komen naar het graf. Kinderen, ik denk dat sommigen van jullie, ik weet het wel zeker, dat sommigen van jullie wel eens op een begraafplaats zijn geweest. En misschien was je daar wel, omdat je zelf ook naar de begrafenis toe ging, omdat iemand gestorven was, je opa of je oma of iemand anders. Misschien, kinderen, heb je dat nog niet meegemaakt, maar dat je toch een keer met je vader of moeder naar een begraafplaats bent gegaan, omdat je vader of je moeder heeft gezegd, kom eens een keer mee. Lang geleden is opa of oma of iemand anders gestorven, ga een keer mee, we gaan bij dat graf kijken. En dan loop je daar over de begraafplaats. En je kijkt rond. Overal stenen. Grafstenen. Kleine stenen, grote stenen. En op elke steen, of bijna elke steen wel, staat een naam. En je leest die namen. En er staan jaartallen bij. Geboren, gestorven. Je zegt misschien wat tegen je moeder of je vader. Kijk eens, die meneer, die is oud geworden, wel bijna 100 jaar. Oh, kijk eens, mama, daar ligt een klein kindje, dat is maar 6 geworden. En daar, wat is dat? Ik zie daar bloemen staan. En daar, kaarsen. En daar staat een Bijbeltekst op. Zo kun je op de begraafplaats zijn en allemaal namen, getallen, leeftijden zien. Maar één ding is wel duidelijk, kinderen. Als je op de begraafplaats komt, daar zie je geen blijde, opgewekte mensen. Nee, misschien zie je wel een plaats waar het graf open is. Waar straks, of de volgende dag, iemand begraven moet worden. En de mensen van de begraafplaats hebben het graf al gegraven. En misschien weet je dat nog wel, die keer dat je opa of je oma begraven werd, dat je daarheen ging en je moest daar samen als familie gaan staan rondom dat open graf. En je weet dat nog, dat alle mensen verdrietig waren. Nou, hier zien wij in dit gedeelte ook 2 vrouwen die op weg zijn naar het graf. In de vroege schemering, het is nog maar net dag, het is nog maar bij de eerste stralen van de zon, zien wij Maria en de andere Maria. 2 Maria's, de ene en de andere. Zo begint het Paasevangelie. Zo begint de boodschap. 2 vrouwen die schichtig en haastig zich begeven door de duistere stad die spoedig zal ontwaken. Wat is het doel van hun tocht? Waar zijn deze vrouwen naar op weg? Wat willen zij eigenlijk? Marcus zegt in hoofdstuk 16 dat zij gaan om het lichaam van Jezus te zalven, te balsemen. Matthäus zegt het met andere woorden. Er staat aan het einde van vers 1, zij gaan om het graf te bezien. Om het graf te bezien. Vrijdag is hun Here en Meester gestorven. Toen is hij gekruisigd. Toen zijn ze van het kruis gehaald en ze zijn erbij geweest en ze hebben het gezien. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En zij hebben het lichaam van hun Here in het graf gelegd. En zij, ja, ze konden niet alle voorbereidingen die zij wilden doen verrichten. Ze moesten daarmee wachten, zij konden dat niet op de zaterdag doen, want de zaterdag is voor de Joden de Sabbat, de rustdag. En nu die dag voorbij is, nu het zondag is, nu gaan zij, ja, wat doen? Om het graf te bezien. Dat is de gang van zoveel mensen, die wij ook kennen. Wij gaan om het graf te zien. Na de begrafenis, een week daarna, of een half jaar, of een jaar, of misschien wel 20 jaar daarna, wij gaan om het graf te bezien van je vader of het graf van je moeder. Een graf van je broer of van je zus of van een vriend. Of misschien wel het graf van je kind. Om het graf te bezien. Wat ga je daar doen? Wat is het doel om het graf te bezien? Ja. Ja, wat ga ik daar eigenlijk doen? Ja, zegt iemand, ik ga de steen schoonmaken. Ik wil dat het er netjes bij ligt. Of iemand anders zegt, ik zet de bloemen neer. Of weer iemand zegt, ik ga om het graf te bezien, want ik wil ruimte geven aan al mijn herinneringen en al mijn gedachten en al mijn gevoelens. En soms zijn er mensen die zeggen, ik ga naar het graf van mijn vader. Ik wil daar een paar dingen uitspreken. Ik wil daar een paar dingen zeggen die ik nooit tegen heb kunnen of durven zeggen toen mijn vader nog in leven was. Zij gingen om het graf te bezien. Het zou goed kunnen dat dat is volgens de oude Joodse gewoonte om op de derde dag, nadat iemand gestorven is, naar het graf te gaan en daar vast te stellen, op de derde dag, dat iemand werkelijk, onherroepelijk dood is. Gestorven. De Joden hadden die gewoonte. Om op de derde dag het graf te bezoeken. En dan vast te stellen en te constateren. Ja, dit is de werkelijkheid. Dit is de realiteit. Het lichaam is daar. Op de derde dag. Want wie leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. Ook Jezus niet. De prediker zegt het in hoofdstuk 7. In het klaaghuis is het einde van alle mensen. Alle mensen. Ook van Jezus. En daarom gaan zij om het graf te bezien. En toch, gemeente, juist daar, in de gang van deze twee vrouwen, de ene Maria en de andere Maria, daar begint het paasevangelie. Waar wordt die boodschap van het leven verkondigd? Bij het graf. Als zij gaan om het graf te bezien, tegenover die harde werkelijkheid van de dood, die zekerheid, die onherroepelijkheid, dat ieder mens sterven zal. Als zij daar die weg gaan, te midden van hun gevoelens van verlies en van wanhoop en van leegheid, daar klinkt de boodschap van leven. En dan zullen zij het zien. Dan zullen zij horen. Wat zegt die engel? Die zal niet zeggen dat Jezus ten nauwe nood aan de dood ontsnapt is. Hij zal u niet vertellen dat Jezus de kruisiging overleefd heeft. Nee, dat is niet de boodschap. Dat Jezus, zwaar gewond als hij is, zich uit dat graf heeft kunnen bevrijden en daaruit gestrompeld is. Nee, hij is niet aan de dood ontsnapt, maar hij is werkelijk gestorven. Zoals wij dat belijden. Dat hij geleden heeft, is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter helle en op de derde dag weer opgestaan. Onze eerste gedachte. De vrouwen gaan naar het graf. We gaan naar onze tweede gedachte. De vrouwen dalen in het graf. Zij komen daaraan. Zij komen daaraan op de vroege morgen. Van die bewakers is geen spoor meer te zien. Die soldaten die daar bij het graf hebben gestaan en die al allerlei veldslagen en oorlogen hebben meegemaakt, die voor geen kleintje vervaard zijn, die zijn vertrokken, die zijn als doden geworden, staat er. Dat is wat. Als het leven uit het graf naar boven breekt, worden zij als doden. Als de dood overwonnen wordt, sterven zij van angst. Wat zien die vrouwen daar wel? Dus geen bewakers, geen soldaten als zij bij het graf komen. Maar wat zij wel zien, is een engel. Een engel die daar, zegt vers 2, gezeten is op de steen. En zie je, geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op die steen. Dus daar komt uit de hemel een engel. En de aarde wordt bewogen. Hemel en aarde zijn hier in beweging. Waarom? Om dat graf open te krijgen. Nou kinderen, ik zal eens een vraag aan jullie stellen. Waarom moest die engel komen om dat graf open te maken? Nou zeg je misschien, anders kon de Heer Jezus er niet uit. Die engel kwam hem helpen. Die engel die moest Jezus te hulp schieten, want Jezus zat in het graf en hij kwam er niet uit. En toen kwam er een engel en die rolde de steen aan de kant, zodat Jezus uit het graf komt. Nee kinderen, dat is niet waar. Dat was niet nodig. De Heer Jezus heeft zelf alle kracht om uit dat graf te komen. Daar had hij die engel niet voor nodig, nee. Die engel die komt uit de hemel en die rolt de steen aan de kant en die opent het graf. Niet om Jezus uit het graf te laten, maar om de vrouwen in het graf te laten. Daarvoor is die engel gekomen. Dat zegt hij als hij die vrouwen aanspreekt. Vers 5. Maar de engel antwoordende zei tot die vrouwen: vrees gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. En dan komen die woorden. Daarom heeft hij dat graf geopend. Kom hierheen. Kom kijken. Kom herwaarts. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kom in dat graf. Kijk, daar heeft Jezus, onze Heere, gelegen. Die vrouwen die krijgen een uitnodiging, die krijgen een oproep, die vrouwen krijgen een bevel. Kijk, kom, betreed dit graf, ga naar binnen, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Daarom ben ik van de hemel gekomen, daarom ben ik neergedaald, daar is die aardbeving voor geschied. Om die steen aan de kant te krijgen, om jullie binnen te laten. Kinderen, zou jij dat durven? Zou jij een graf in durven gaan? Misschien een wat rare vraag, hè? Wij hebben hier in Nederland op een begraafplaats een graf dat in de grond gegraven wordt. In de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van de Bijbel, hadden ze een graf in een rots. Dan groeven ze, dan beitelden, dan hakten ze in de rots een graf uit, een holte waar je in kon lopen. Zou je dat durven, kinderen? Om in zo'n diepe kuil te gaan liggen? Zou je dat durven om zo'n donkere holte in de berg in te gaan? Ik denk dat dat wel eng is, hè? Ik denk wel dat je daar bang van zou worden. En toch, dat is wat de engel zegt. Kom, vrouwen. Kom, ga dat graf in. Kom hierheen. Gemeente, dat is de oproep die de engel ook tot ons, als het ware, vanmorgen geeft. Kom hierheen. Ga dat graf in. Daal af in dat graf. Want dat graf is nog steeds echt. Dat graf is een werkelijkheid. Dat graf is realiteit. Maar het is leeg. Het graf, die diepe holte in de grond, die diepe holte in de bergwand, het is niet verdwenen. Nee, dit is geen wereld zonder graven. Integendeel, elke dag zijn de doodgravers bezig om de graven te delven. Elke dag worden de graven gevuld. Elke dag komt de rouwstoet op de begraafplaats met het lichaam van de geliefde. En keren zij terug zonder een geliefde. De Bijbel gebruikt, en we kennen dat woord wel, de Bijbel gebruikt voor de begraafplaats het woord van de dodenakker. Een akker, een stuk land. waar het zaad gestrooid wordt. Zo zijn de lichamen van de mensen als het zaad dat op de dodenakker uitgestrooid wordt. Onophoudelijk wordt die dodenakker bezaaid. Dat graf is werkelijkheid. Dat graf is er nog steeds. En de engel zegt vanmorgen tegen ons: kom, kijk in je graf. Zie je dat graf? Daal erin af. Betreed je eigen graf. De engel confronteert ons, ook vanmorgen, met de eindigheid, met de broosheid, met de sterfelijkheid, met de kortheid van ons eigen leven. De engel vertelt ons dat ons leven zal eindigen in het graf. Eigenlijk zegt de engel dat er geen, ook voor ons niet, dat er geen paasevangelie mogelijk is als we dat graf niet binnengaan. Maar hij zegt meer, natuurlijk. Hij zegt dat het een leeg graf is. Zie de plaats waar de Heere niet, er staat niet waar de Heere ligt, maar waar hij gelegen heeft. Dat graf is open. Dat graf is geopend voor die vrouwen, maar ook voor ons. En die engel, die zegt ook tegen ons: hemel en aarde zijn bewogen om dat graf te openen. Hemel en aarde zijn bewogen om ons toe te laten treden in het lege graf. In het geopende graf. En daarom, gemeente, als dit paasevangelie tot ons komt, dan is dat geen boodschap om ons angst en vrees aan te jagen. En als ik tegen u en tegen jou zeg dat je moet nadenken over je eigen dood, en dat je als het ware, zoals ik dat net zei, dat je je eigen graf moet betreden, dat je zo eerlijk moet zijn om dat onder ogen te zien, loop er niet voor weg. Het is je toekomst. Maar de paasboodschap is dat het een geopend graf is. Dat het een leeg graf is. En die twee dingen samen, gemeente, die maken dat wij eerlijk kunnen nadenken over onze eigen dood. Maar ook zonder dat een panische angst, een verschrikkelijke vrees en wanhoop ons zou overvallen. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Want de Heere Jezus die heeft gezegd: ik ben de opstanding en het leven. En die mij gelooft, die zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof je dat? Geloof je dat? En zo komt dit paasevangelie vanmorgen tot ons. Een eerlijke boodschap. Ja, dat graf is werkelijkheid. Dat graf is er. Dat graf bestaat. Ook ons graf wacht op ons. Maar het is ook een hoopvolle boodschap. Kom herwaarts, zegt de engel. Kom dan. Kijk dan. Daal in de graf. Je mag het zien. Het is een door Christus geopend graf. Het is een leeg graf. Als wij die twee dingen niet samenhouden, gemeente. Kijk, als we alleen maar over de dood nadenken, zonder het offer van de Heer Jezus, zonder zijn opstanding, zonder het evangelie, ja, dan kun je er eigenlijk niet aan beginnen, hè. Dan slaat de angst je om het hart. Dan ben je jong en dan zeg je: ik denk niet na over de dood. Ik doe het niet. Ik heb nog een leven voor me. Kom op, ik laat me mijn levensvreugde niet afpakken door elke dag aan de dood te denken. Of je bent oud geworden. En de dood is zo dichtbij. Dat je er niet aan durft te denken hoe dichtbij de dood wel kan zijn. Zo oud als je bent, je drukt de gedachte weg dat het einde vlakbij is. Ja, dat is een mens die het evangelie niet kent. Die de opstanding nooit geloofd heeft. Maar gemeente, dat is nu het wonderlijke, hè, van het paasevangelie. Dat wij die boodschap horen over het lege graf. En dat wij vanmorgen de uitnodiging krijgen van de engel. En die zegt: kom, Treed binnen. Waar binnen? In het graf. In het lege graf. Ja. En dan kun je nadenken over je eigen dood. En dan kun je elke dag bezig zijn. En jezelf de vraag stellen. Als vandaag nu het einde komt. Zonder dat je angstig en wanhopig wordt. En dan kun je denken. Hoe oud ben ik nu? Hoe lang zal ik nog leven? Nog 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar? Zonder dat die gedachte je de schrik om het hart laat slaan. Waarom? Omdat het graf geopend is. Omdat Christus het graf heeft overwonnen. En met het graf de zonde. De oorzaak van die dood. Dat is het Paasevangelie. Ik ben de opstanding en het leven, zegt de Heer. Die mij gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Laten we naar onze derde gedachte gaan. Die vrouwen verlaten het graf. Er staat niet met zoveel woorden dat zij dat graf binnengaan. Maar het is duidelijk dat zij gehoorzaam zijn aan de woorden van de engel. Dat zij dat graf zijn ingedaald. Dat zij in dat graf geweest zijn. Want, zeggen, staat er dan in vers 8, en haastelijk uitgaande uit het graf. Dus ze zijn erin geweest. De vrouwen verlaten het graf. De vrouwen verlaten het graf. Even als Christus. Christus heeft het graf verlaten. En de vrouwen ook. Christus was de eerste die het graf verliet. En zij verlaten het graf door hem, dankzij hem, met hem. Ook voor die vrouwen begint het nieuwe leven. Op dit moment dat zij dat graf verlaten, betreden zij als het ware met Christus dat nieuwe leven. En dat geldt, gemeente, voor iedere gelovige. Iedereen die op de Heer Jezus vertrouwt. En iedereen die in hem gelooft. Die treedt uit dat geopende graf het leven tegemoet. En dat zal waar worden als straks de graven opengaan. Zoals we dat lezen, hè, in Openbaring 20. Het graf geeft zijn doden terug. De zee geeft de doden terug. De hel geeft de doden terug. De graven zullen geopend worden. De graven blijven niet dicht. De graven gaan open. Kinderen, weet je nog, ik vroeg jullie net, hè, zou je dat durven om in zo'n kuil te gaan liggen? Zou je dat durven om zo'n graf binnen te gaan? Ik denk dat jullie misschien wel zeggen, ja, dat zou ik wel durven. Als ik maar wist dat die steen er niet weer voorkomt, hè? Nee, dan zou ik niet durven. Of je zegt, ik zou dat misschien wel durven om in zo'n diepe kuil te liggen. Als ik maar weet dat die niet wordt volgegooid natuurlijk. Dat zou ik niet durven. Als het open is, dan zou ik wel durven. Nou kinderen, dat is de boodschap van Pasen. De Heer Jezus heeft dat graf opengemaakt. Dat graf is open. En kinderen, nu zal ik eens wat vertellen, wat voor jullie geldt en natuurlijk ook voor de grote mensen. Als je nu van de Heer Jezus houdt, hè. Als je nu in de Heer Jezus gelooft. Dan is jouw graf open. Dan is jouw graf geopend. En ja kinderen, dat is wel waar. We moeten sterven, jullie ook. En dan word je begraven, ja. Maar eigenlijk, hè, begrijp me goed, hè, eigenlijk word je begraven in een open graf. Dat niet dicht gaat. En dan mag je zeggen, ja, dat durf ik. Een open graf. Door de Heer Jezus geopend. Je wordt er niet in opgesloten. Nee. Het zal weer open gaan. Zoals het graf van Jezus open ging. Voor iedereen die vertrouwt op de Heer Jezus. En daarom deze vrouwen die verlaten dat graf, die treden uit dat geopende graf, het leven weer tegemoet. En we mogen zeggen, gemeente, dat dat nu al is. Het eeuwige leven komt en is nu. En nu reeds, zegt de catechismus, mogen wij een beginsel van die eeuwige vreugde, van dat eeuwige leven in ons hart gevoelen. Ja, zegt iemand, maar er staat wel wat bij. Met vrees en grote blijdschap. Het was niet alleen maar blijdschap, het was ook vrees. Ja, dat is waar. Haastelijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap. Hoe kan dat, hè? Hoe kan dat in het mensenhart tegelijkertijd aanwezig zijn? Die mengeling van die tegenstrijdige gevoelens. Er is vrees, er is ontzag, er is verbijstering. Maar het is ook grote blijdschap. Het is diepe vreugde. Tegelijkertijd in het hart van die vrouwen aanwezig. Als zij daar dat graf met haast verlaten, eruit gaan, eruit komen. Als zij die woorden van die engelen horen. Dat Jezus is opgestaan. Gemeente, het is voor die vrouwen. Het is te groot om te aanvaarden. Vandaar die vrees. Maar het is ook te werkelijk om te ontkennen. En daarom die blijdschap. Het is zo totaal anders dan die smart en die droefheid en dat verdriet wat zij een half uur geleden, of misschien nog maar een kwartier, of nog maar 5 minuten geleden hadden toen zij bij dat graf kwamen. En dan nu dit? Het is te plotseling. Vandaar die vrees. Maar het is ook te echt om te ontkennen. En daarom zo vast en zeker, zodat er blijdschap in hun harten komt. Het is te veel om in 1 keer volledig te bevatten. Maar het is ook te zeker om het af te kunnen wijzen. En daarom die mengeling van blijdschap en vrees, van vrees en blijdschap tegelijkertijd. Wie herkent dat niet? Wie herkent dat niet? Laten we dat maar staan. Tegenstrijdige gevoelens, tegelijkertijd in het hart van de mens. Kijk, weet u wat wij er soms van maken? Hè? Dat we die twee gevoelens door elkaar mengen en er een of andere grijze massa van maken. En dan we zeggen, ja, hè, soms mag ik het wel geloven. Bij ogenblikken, soms wel, soms niet. Af en toe mag ik dat zien. Maar dat staat er niet. Dat is niet de boodschap. Als die engel hen erop uitstuurt, dan zegt hij dat zij moeten gaan naar die discipelen. In vers 7, gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat u het soms in zijn ogenblikje mag geloven. Nee, dat staat er niet. Zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. Hun boodschap moet helder, duidelijk en krachtig zijn. Niet die mengeling van vrees en blijdschap. Dat moeten ze niet gaan vertellen. Ze moeten gaan vertellen. Onmiskenbaar. Dat hij is opgestaan van de doden. En dat geldt voor ons ook. Gemeente, laten wij in onze boodschap. In ons belijden. In ons spreken. Niet er een of andere mengeling van maken. Soms mag ik eens een ogenblik. Wij krijgen de opdracht om duidelijk te zijn. Om te belijden dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En dan weten we zelf al te goed dat vrees en grote blijdschap in een wonderlijke, onbegrijpelijke mengeling in ons hart aanwezig zijn. Ja, dat is waar. Het is te groot om te bevatten. Het is te heerlijk om te geloven. Maar het is ook te werkelijk om te ontkennen. Vrees en grote blijdschap. Maar het mag ons niet ertoe brengen dat wij zouden bezuinigen op de boodschap. Zo gaan die vrouwen op weg. En ze hebben een boodschap voor de discipelen. En ze hebben een boodschap voor de wereld. Jezus is uit de doden opgestaan en het graf heeft hem niet kunnen houden. Ja, die boodschap die klinkt al duizenden jaren. Maar er is nog een boodschap. Die klinkt ook. Die doden, die wachters, die soldaten, die omhoog gekrabbeld zijn en weggevlucht zijn, heen gerend zijn naar de stad. Twee boodschappen. Twee verkondigingen. We hebben erover gelezen vanaf vers 9. Een speciale vergadering van het Sanhedrin was ervoor nodig om een plan te bedenken, om een tegenboodschap de wereld in te sturen. Zijn discipelen zijn gekomen 's nachts en hebben hem gestolen, zegt vers 13. Als wij sliepen. Ze krijgen er geld voor. Goed geld. En dan zegt vers 15. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Die boodschap heeft gehoor gevonden. Die boodschap is door veel mensen geloofd. En zo is het vandaag niet anders. Er klinken twee boodschappen in deze wereld. De ene vindt zijn oorsprong in die vrouwen. Vol vrees en grote blijdschap. De andere boodschap vindt zijn oorsprong in die soldaten. Die als doden geworden zijn. De ene komt uit het graf. Die andere van bij het graf. De ene boodschap is onbegrijpelijk. Maar hoopgevend. Jezus is uit de doden opgestaan. Die andere boodschap is heel begrijpelijk. Maar je wordt er zo moedeloos van. Dood is dood. Ordinaire grafroof. Er is niks gebeurd daar. Verbeelding van die discipelen. Het is die vrouw in het hoofd geslagen. Ja, wat zou er waar zijn? Wat geloven wij? Er is geen tussenweg. Wij geloven de wachters of wij geloven de vrouwen. Wij geloven het evangelie dat te groot is, maar toch waar. Of wij geloven die boodschap dat Jezus nog steeds zo dood is als een dode maar dood kan zijn. Zeer begrijpelijk, maar zonder uitzicht en zonder hoop. Daarom de vraag aan ons, wat geloven wij? Wat belijden wij? Wat spreken wij? Wat is het woord dat wij hebben voor onze kinderen, voor onze familie, voor onze buren, voor deze wereld? Laten wij dat woord spreken. Laten wij dit zeggen, laten wij dat belijden wat het algemeen ongetwijfeld een christelijke geloof is. Ik geloof in de Heere Jezus Christus, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag, wederom opgestaan van de doden. Amen. Laten wij zingen naar Psalm 6, de versen 5 en 9. Want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof? Wie zal uw gunst bewijzen in het zwijgend graf ooit prijzen, u zingen in het stof? De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Wij zingen vers 5 en 9 uit Psalm 6. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij komen tot u. Wij danken u dat u, o Heere Jezus Christus, die weggegaan bent, werkelijk gestorven bent, in het graf bent neergedaald, maar bent opgestaan en dat graf geopend hebt, dat u hemel en aarde bewogen hebt om voor ons dat graf te openen, opdat wij niet voorgoed zouden neerdalen in de duisternis en verlorenheid. En Heere, dan horen wij over deze vrouwen en dan horen wij over onszelf. Geef dat wij mogen zijn als zij. Geef dat wij mogen gehoorzaam zijn aan het woord van de engel. Kom hierheen. Geef dat wij mogen blikken naar de toekomst, naar ons eigen sterven, onze eigen eindigheid en zondigheid en sterfelijkheid zullen belijden, zullen onder ogen zien. Maar geef dat dat mag gebeuren in geloof en vertrouwen, zonder angst, zonder vrees. O Heere Jezus Christus, geef ons die genade in leven en sterven, dat wij mogen weten dat we een geheiligd graf tegemoet reizen, dat wij een geopend graf tegemoet reizen, dat wij mogen weten dat het graf ons niet houden kan, maar dat u onze graven openen zult en dat wij naar ziel en lichaam beide bij u zullen zijn. Heere, u kent ons hart. U weet dat vrees en grote blijdschap in ons hart kunnen strijden. Wees ons daarbij, Heere. Bevestig ons in dat geloof. En geef dat onze boodschap en ons belijden niet zal lijden onder onze innerlijke strijd. Maar dat wij als deze vrouwen een duidelijke en een krachtige boodschap mogen uitspreken, mogen geloven en mogen belijden. Heere, zo bidden we, wees ons nabij en we bidden om de overwinning van het leven over de dood. We bidden dat het woord van die dode wachters deze wereld niet zal overtuigen, maar integendeel, dat velen ook op deze dag worden toegebracht en door het woord van het leven uit de dood mogen opstaan. Wees ons zo op deze Paaszondag nabij. Gedenk ook hem die vanmiddag het woord hier mag bedienen. Geef ons een gezegende zondag tezamen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit het Psalm 69 vers 14. Het vergezicht op de volkomen herstelling van al het gebrokene. Gij hemel, aard en zee, meld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er volgt. Het is Psalm 69 vers 14. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.